Er wordt een verhandeling voorgelezen van J.C. Philpott en die heet De geïnspireerde regel des levens voor de gelovigen of overdenking over het gebiedende deel van het woord van God, dus de ordinanties en de voorschriften. Het is naar aanleiding van een uitgave van P.K. Bai uit Tolen en vertaald door Schot uit Tolen. Er is ook een nieuwere versie van 2000, van de Rokende Vlaswijk, vertaald door mevrouw Visser. Dat boek heet Wandelt in de Liefde, maar ik heb er toch voor gekozen om de oude versie voor te lezen. Er staat eerst een kleine toelichting in van de vertaler Schot. Wij vonden dit stukje van de hand van de heer Philpott in de Gospel Standard van het jaar 1865, waarvan hij enige jaren achtereen redacteur is geweest. Daarin bracht de heer Philpott onder het motto Meditaties over verschillende belangrijke punten van ons allerheiligst geloof zijn beschouwingen onder de aandacht van de lezers. En daarvan is dit werkje een gedeelte. Onze bedoeling is niet om een voorwoord te schrijven, en daarom laten wij de inhoud van het werkje aan de beoordeling van de welwillende lezer. En dan volgt er een inleiding van Philpott zelf. Overdenkingen over het gebiedende deel van het woord van God. Philpott schrijft in de inleiding, aangemoedigd door een vriendelijk onthaal dat onze overdenkingen over verscheidene belangrijke punten van ons allerheiligst geloof bij velen van onze lezers tot nu toe hebben mogen ondervinden, ontwaren wij een gewilligheid des harten in ons om op die weg voort te gaan. Gelijk wij tot hiertoe, nadat wij geloven, hulp uit de enige bron van alle licht en leven hebben mogen ontvangen, zo wilden wij andermaal bij de aanvang van een nieuwe tijdskring en bij het begin van een nieuw onderwerp, in vereniging met des Heren volk, onze ziel opheffen tot de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid. Opdat Hij ons geeft de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis en hij ons de ogen des verstands verlichten, dat het aan de Heere mogen behagen onder onze aandacht te brengen en op het hart te binden enig gedeelte van zijn dierbaar woord dat ons mogen voorkomen als een gepast woord van een opbouwende natuur en wij datzelfde woord mogen ontvouwen in betoning des geestes en der kracht, opdat het als een woord met zout besprengt, Colossense 4 en Efeze 4, niet alleen genade geeft aan die die het lezen, maar ook dat het door de openbaring van de waarheid zichzelf aangenaam maakt aan een iedere conscientie in de tegenwoordigheid van God. Het is inderdaad een groot voorrecht aan ons verleend om een gunst en die van boven is en waarvoor wij niet genoeg dankbaar kunnen zijn, dat de Heere zo neerbuigend goeds zijn wil om gebruik te maken van een zo zwak instrument, ten einde door hetzelfde enig onderwijs, vertroosting of bemoediging mee te delen aan enige van degenen die hij van eeuwigheid heeft lief gehad, en die hij leidt door een menig smartelijke weg van beproeving en verdrukking, tot een kennis van zijn liefde hier, opdat zij die eenmaal te volle zouden genieten hiernamaals. En daar het de Heere behaagd heeft, na zijn eigen voornemen ons terzijde te leggen, althans voor een tijd, dat wij van de werkelijke bediening des woords zijn uitgesloten, zo gevoelen wij ons dubbel verplicht van het voorrecht ons nog vergund om Gebruik te maken namelijk dat wij zijn dierbare erfdeel zouden onderhouden door onze pen, om alzo niet nutteloos voor onszelf, noch vruchteloos voor de kerk van God te zijn. Ons voornemen is om met de hulp en de zegen des Heren voor onze lezers enige gedachten neer te leggen over het gebiedend deel van het woord der waarheid, zoals dit in het bijzonder vervat is en aangedrongen wordt door de schriften van het Nieuwe Testament. Dus niet de 10 geboden, maar de voorschriften van het Nieuwe Testament. Verschillende redenen hebben een aanleiding gegeven om ons gemoed bij dit deel van de goddelijke waarheid te bepalen. En wel, nummer 1. Het is een deel van de hemelse openbaring dat, en dan wensen wij niet scherp of vitachtig te zijn, dat naar ons oordeel door velen droevig verdraait. En wij moeten zeggen bijna evenzeer verwaarloosd, indien niet geheel voorbij gezien wordt door anderen. De waarschijnlijke oorzaken van deze verwaarlozing, laat ons zeggen, van het ernstige verzuim, dat zullen wij zo meteen overwegen. En de tweede reden waarom wij dit onderwerp ter hand nemen, indien wij met alle nederigheid van onszelf spreken mogen, dat is dat het een stuk is waarbij onlangs meer in het bijzonder zijn bepaald geworden. En ten derde, de overdenking van het gebiedend deel van het woord, dat zal, dunkt ons, een niet ongepast vervolg zijn op onze vorige verhandelingen, ten einde deze meer kracht en invloed op het hart hebben. Maar laat ons nu bij wegen van inleiding tot ons onderwerp duidelijkheidshalve eerst eens een definitie of een omschrijving geven van hetgeen dat wij verstaan door het voorschrift, ofwel het gebiedendeel van het woord van God. Wat is dat? Wij moeten op dit opzicht zeer duidelijk en nauwkeurig zijn, opdat wij niet lopen als op het onzekere, of nog kampen als in de lucht slaande, maar zijn mogen als een arbeider die niet beschaamd wordt en die het woord der waarheid recht snijdt. Ten einde dan onze mening zo duidelijk en onderscheiden mogen voor te stellen, dan zullen wij het onderwerp van twee kanten bezien. In de ontkennende zin en in de stellende zin. Ten eerste dan ontkennend. Door het voorschrift verstaan wij niet enig gedeelte van het oude verbond, doe en leef, dus wettisch, want wij sluiten zorgvuldig en onvoorwaardelijk uit iedere gedachte, daad of beweeggrond die ons spruit uit en verbonden is met of steunt op de wet der werken. Zij het ook als een verbond of als een regel, rechtvaardigende of heiligende, de conscientie opbindende of doende haar invloed gelden op het hart en leven. Hier wensen wij pal te staan en niet te wijken, zelfs niet voor één ogenblik, nog voor enig mens of regel, een dogmatiek of een bevinding, beginsel of een praktijk, een letter of geest, woord of werk dat ons in dienstbaarheid zou willen brengen, of dat een wettisch juk zou willen leggen op de hals van de ware discipelen van Christus. Nee, laat ons hier duidelijk zijn. Laat ons onbeweeglijk staan in de vrijheid met welke ons Christus heeft vrijgemaakt, en niet in de ijver tot het voorschrift van onszelf plaatsen onder de vloek van de wet, of de rook en het vuur van de Sinaï stop vermengen met dat heldere en heerlijke licht van de berg Sion. Laat ons duidelijk onderscheid maken tussen doe en leef en leef en doe, omgedraaid dus. Tussen de geest van de dienstbaarheid en de geest van aanneming, tussen de gedwongen taak van een veroordeelde in ketenen en de gewillige gehoorzaamheid van de liefhebbende zoon. ook tussen een dief sluipend in de provisiekast en het kind dat aan tafel zit. Ook tussen de onwillige ogendienst van een slaaf die vreest voor de zweep en de hartelijke en de gewillige dienst van een vrouw wier hoogste beloning is om een toeknik en een kus. Als wij deze zaken niet uit elkaar houden, dan konden wij beter onze vingers in het vuur steken dan dat wij daarmee het gebiedende deel van het Nieuwe Testament behandelen zouden. O, als wij met betrekking tot dit onderwerp een weinig acht geven op de genade en de wijsheid, welke zo krachtig uitblinkt in de brieven van de apostel Paulus. Wat een duidelijk onderscheid stelt hij dan tussen de wet en het evangelie, tussen de bediening der verdoemenis, der dienstbaarheid en des doods, en de bediening der rechtvaardigheid, vrijheid en leven. Wie kan zich zo vurig als hij tegen het leggen van een wettisch juk op de hals van degene die door de waarheid zijn vrijgemaakt en tegen het onder elkaar mengen van de kinderen der beloftenissen en de kinderen der dienstbaren? Hoort zijn uitspraken die hij als gewapend met het gezag en de macht van een apostel van God slingert naar het hoofd van de leraren van de gemeente van Galatië, die door hun wettische leerstellingen de gelovige discipelen van Jezus zochten te ontvoeren en het evangelie van Christus wilden verkeren. Galaten 1 van vers 7 tot en met 9. En even een voetnoot. Als u Luther leest, de brief aan de Galaten, die gaat daar ook over. En let er evenwel op hoe dezelfde man Gods met de genade des evangelies in het hart en het voorschrift des evangelies in de hand zo teder zijn kon als een voedster en zo vriendelijk en toegenegen als een vader. Want wij zijn vriendelijk geweest in het midden van u, gelijk een voedster haar kinderen koestert. Gelijk gij weet hoe wij in iegelijk van u als een vader zijn kinderen vermanen en vertroosten, dat gij zoudt wandelen waardiglijk, Gode, die u roept tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. 1 Thessalonicenzen 2. En dan punt 2, de stellende wijze. Zo hebben we nu omschreven wat wij door het voorschrift niet moeten verstaan, met andere woorden, het beschouwd hebben, de ontkennende wijze. Laat ons dan nu bepalen wat wij er wel door verstaan, dus stellendere wijze, er iets van zeggen. Wij verstaan dan door het voorschrift of het gebiedende deel van het woord van God, die vermaningen, die bevelen, die geboden, die smekingen, die waarschuwingen, noem ze zo gij het wilt, als gij maar daaraan verbindt de betekenis die de Heilige Geest in het nieuwe verbond daaraan geeft, of als zodanig geopenbaard heeft, namelijk dat het aanspraak heeft op onze oplettendheid en gehoorzaamheid, zich richt tot ons hart, en dat het zijn invloed heeft op ons leven. Het voorschrift is geen dogma, ofschoon daarop gegrond. Het is geen bevinding, doch daarmee verbonden. Maar het staat daar afgescheiden van. Het heeft een eigen, bijzonder onderscheiden karakter of een eigenschap. Ze zijn alle drie gelijk. Eén deel van hetzelfde evangelie. Ze hebben dezelfde auteur, dezelfde bekrachtiging, hetzelfde gezag en derhalve moeten zij alle drie ontvangen worden door hetzelfde geloof, met dezelfde eerbied en in dezelfde liefde. Hij die verwerpt of veracht de een, verwerpt of veracht de andere. En hij die door goddelijke kracht of invloed waarlijk het leerstellige gelooft, zal geestelijk delen in de bevinding en zal met een gewillig hart het voorschrift zoeken te beleven. Maar Uit welke oorzaak is het voorschrift onder de kerken die de waarheid belijden dan zo verwaarloosd? En onder de kerken bedoelt Philpot de gemeenten. Vrienden en broederen. Is het zo of is het niet zo? Staan wij schuldig of niet schuldig? Dienaren van de levende God, leden van de gemeente, gefundeerd op de liefde van de waarheid in haar zuiverheid en kracht. Is het zo of niet zo? Denk erom. Wij spreken hier niet van de zodanigen die aan het eind van een preek de geboden tot een bundel roeden tezamen bindt en daarmee de schapen en de lammeren van Christus zoekt te geeselen. Nee, want dat is wetswerk. Dat is geen prediken van het voorschrift zoals Paulus het predikte en de Heilige Geest het heeft geopenbaard. Het voorschrift gepast te behandelen is het geestelijk te behandelen. In de liefde en de geest van het evangelie. Met een verbroken hart en een verslagen geest. Verbroken onder het gevoel van de zonde. En vernederd onder het besef van barmhartigheid. Dit, om een nadere verklaring niet vooruit te lopen, dit is het wat wij bedoelen door de prediking van het voorschrift. Maar zijn er geen oorzaken voor dit verzuim, deze nalatigheid? Zeer zeker zijn die er, want anders zou het niet zo algemeen zijn. Staan wij hier zelf niet schuldig aan? Wij belijden vrijwillig onze schuld op deze dag. En misschien hebben wij maar in ons eigen hart te zien, om uit te vinden, waarom anderen eveneens schuldig staan. Wij belijden dat wij gedurende enige jaren nadat wij de liefde der waarheid ontvangen hadden, niet duidelijk of ten volle zagen het verband van het voorschrift met de leerstellingen der genade en de bevindingen der heiligen. Wij zagen wat duidelijk genoeg was, dat het voorschrift een grote en een uitstekende plaats innam in het Nieuwe Testament, en als zodanig namen wij het aan. Maar twee moeilijkheden schenen in de weg te staan om het hartelijk en oprecht te omhelzen, een recht gezicht te hebben van de schoonheid en de dierbaarheid ervan als een deel van de goddelijke openbaring. En dit waren ten eerste de zondigheid en ten tweede het onvermogen van het schepsel en van onszelf in het bijzonder. De bewustheid van de totale onmacht om dat voorschrift te volbrengen bracht het voor ons als het ware buiten ons bereik en de heiligheid ervan deed het in ons oog te zuiver zijn om het met de hand aan te raken. Als het dus dientengevolge onaangeroerd bleef, vloeide dit niet voort uit verachting, maar uit eerbied. En het niet ter hand nemen daarvan sproot niet uit opzettelijk verzuim, maar omdat wij niet duidelijk konden zien de plaats die dat voorschrift in het evangelie der genade Gods inneemt. Vergun mij om er hier enige woorden over te zeggen. Alle waarheid en inzonderheid, de geopenbaarde waarheid, moet zichzelf gelijk zijn en een overeenstemming hebben in alle delen. Maar om deze overeenstemming te kunnen zien, moet het oog niet alleen behoorlijk geoefend zijn, doch moet op het voorwerp kunnen zien van de juiste plaats af. De lezer vergunt ons 1 of 2 voorbeelden bij te brengen, met het doel om onze bedoeling duidelijk te maken. In een kunstgalerij plaatst gij u voor een schoon schilderstuk, bijvoorbeeld voor een van de grote zeegezichten van Turner. Gij bekijkt dat van dichtbij, en wat ziet u? Een hoop vlekken met stukjes witte verf hier en daar. Gij gaat een paar treden achterwaarts en bekijk het stuk nu van de juiste plaats af. Wat een verandering, wat een schoonheid, wat een overeenstemming, wat een verscheidenheid van kleuren. De vlekken en de smetten lossen zich op in een zee, zwelling met leven en beweging en de stukjes verf zijn golven, al schuimend krullend, die als het ware uw voeten schijnen te zullen bespatten. Neem een ander, een meer huiselijk beeld. Kijk door de stereoscoop op een fotografie. Wat ziet u? Iets wat op een gebouw lijkt, doch het is enkel verwarring. Maar wacht een ogenblik. Nu heb gij een brandpunt gevonden. Wat ziet u nu? Het front van een paleis of een kathedraal tot in de bijzonderheden van de bouwkunst zelf. En dit zo klaar en duidelijk dat gij u zou voorstellen dat gij het gebouw zelf ziet. En evenzo is het met de goddelijke waarheid. Laat het oog geestelijk geopend zijn. Laat de rechte plaats van uitzien bereikt zijn. En dan zien we elk deel op zijn ware plaats, vol schoonheid en overeenstemming. Als wij dan het voorschrift beschouwen van wettische grond af, dan kunnen wij het niet anders zien dan een verwrongen en niet op zijn plaats. Het is wat we zouden noemen een verkeerd perspectief. Wij zien het niet uit hetzelfde punt zoals de Heilige Geest dit in het woord opgetekend heeft. En zoals hij het beoogde, namelijk dat het zou gezien worden met een gelovig oog. Maar als wij zien zoals in het evangelie voorgesteld, leerstelling en bevinding, belofte en gebod, liefde en gehoorzaamheid, beweegredenen en handeling, Christus ontvangend en in hem wandelende, de genade die verlost en de genade die heiligt, het bloed dat reinigt en het water dat wast, Christus als priester om te verzoenen, Christus als profeet om te onderwijzen, Christus als koning om te heersen, alles één harmonisch geheel vormend, alles verenigd in één heerlijk ontwerp ter heerlijkheid Gods en tot de tegenwoordige en toekomende gelukzaligheid van zijn volk, dan zien wij de waarheid zoals zij in Jezus is. Even gelijk Mozes staden op het land der belofte van de hoogte van Pisga, of zoals Johannes zag de heilige stad, dat nieuwe Jeruzalem, neerdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. Doch, er was een andere reden misschien waarom wij niet de schoonheid en de overeenstemming van het voorschrift zagen. Toen onze vleeselijke heiligheid en menselijke vroomheid aan stukken gebroken was. En wij gedurende vele jaren onder veel inwendige oefening en aanvechting moesten heen gaan, leerden wij in die school de totale hulpeloosheid van het schepsel kennen. En als wij daar verlost werden van het knellende juk van wettischheid en eigen gerechtigheid, en we leerden smaken de zoetheid en de vrijheid van het evangelie, dan kwam ons gemoed in verzet tegen alles wat wettisch, eigen gerechtigd of farisees scheen. Zo geraakten wij dus op weg tot het andere uiterste. Terwijl wij het ene kwaad vermijden, bleven wij weliswaar daarvoor bewaard, doch hadden wij te veel toenadering tot het andere. Afgestoten en bijna geërgerd door de wijze waarop Arminianen, gematigde Calvinisten en het hele geslacht van tot predikers gevormde mannen de uitnodigingen en de geboden van het evangelie behandelde, was hij dus door geërgerd, want ze boden ze aan dode mensen om die overeenkomstig te handelen en ze te volbrengen, daar deinsde ik daarvan terug. Ik vond geen aansluiting met zulke handelingen, zulk onderwijs en zulk prediken, zulk een ten onderste boven keren van zaken, zulke bemodderen van de wateren, zulke vertreden van de weiden der kudde. Bovendien bemerkten wij in enige zelfs goede mannen, en mannen waarvan wij betere dingen gehoopt hadden, dan bemerkten wij toch een wettisch vooroordeel in dat hen leidde om het voorschrift te gebruiken meer als een roede voor anderen dan als een regel voor hunzelf, die veeleer een geest van bitterheid zochten aan te kweken in hun eigen gemoed en in het gemoed van degene die zij beïnvloeden, dan de zuivere melk van het woord voor te brengen, opdat de kudde daardoor mocht opwassen. Het resultaat van zodanige prediking was geestelijke hoogmoed en zelfverheffing onder velen van het ware volk van God. Meer dan ootmoedigheid, verbrokenheid des harten, broederlijke toegenegenheid en liefde. Vandaar was de scheiding tussen bedienaren van de waarheid en vandaar verdeeldheden in de kerken, zijnde dit juist het tegenovergestelde gevolg van de ware geest en het oogmerk van het voorschrift. Al deze dingen bijeengenomen doen het voorschrift geen eer aan. En dit alzo uit zijn ware plaats gerukt, verliest veel van zijn bevalligheid en schijnt eerder afgescheiden te zijn van het gebouw, dan dat het er een heerlijk deel van uitmaakt. Gelijk in het water, het aangezicht is tegen het aangezicht, alzo is het hart des mensen tegen de mens. En zo kan het zijn dat onze ervaring betreffende dit punt ook de ervaring is geweest van anderen. En zo ja, dan kan dit ter verklaring dienen waarom dat het voorschrift te zeer veronachtzaamd is door hen, zowel als door onszelf, dus veel pot zelf. Doch gedurende enige naast achterliggende jaren zijn wij geroepen geworden te wandelen in een enigszins onderscheiden pad. Wij hadden veel verdrukking in het lichaam en daarin veel oefening des geestes aangaande de zaken Gods met veel onderzoekingen des harten. Dat is dus de tweede reden, hè, omdat hij daar zelf zo in ingeleid was en bij bepaald was geworden. En Philpot gaat nu verder. Wij wensen over deze zaak met voorzichtigheid te spreken, kennende de geveinsdheid en de bedriegelijkheid van onze ellendige natuur. Maar wij vertrouwen dat door deze verdrukkingen en de daarmee gepaardgaande oefeningen in ons hart gewrocht, is een groter als ook een meer ernstige en blijvende wens om nauwer met den Heere te wandelen, meer te leven in zijn vrezen en meer te kennen van zijn persoon en zijn werk, bedoeling en wil in de openbaringen van zichzelf door het woord zijner genade. Niet dat wij een zier beter zijn, niet dat wij onze natuur minder bedorven vinden of ons hart minder bedriegelijk, meer dan enig ding of minder onherstelbaar boos. Niet dat wij een enkele stap voorwaarts doen kunnen zonder invloed of kracht van boven. Niet dat onze wintergetijden niet veel en lang en onze zomergetijden niet weinig en kort zijn. Het tegendeel is onze ervaring en toch zijn wij niet geheel overgegeven aan zorgeloosheid en zinnelijkheid. Maar dit alles doet ons onze rug geven aan het woord dat hem slaat en doet onze hals buigen onder het juk dat het woord oplegt. En nochtans moeten wij erkennen dat het licht over het voorschrift in onze ziel geleidelijk is opgegaan en dat zijn plaats in het woord der waarheid klaarder voor ons verstand geopend is en een grotere plaats daarvoor in ons hart en de conscientie gemaakt is. In hoeverre dit licht van boven is, zullen onze God goedgunstige lezers zelf, als wij onze arbeid hebben verricht, beoordelen kunnen uit de waarheid en de geur van onze mededeling en uit de indruk en de kracht die zij, naar wij hopen, zal maken in hun conscienties als overeenkomend met het woord en hun eigen bevinding. Toch gelijk wij onze fout beleden hebben daarin, dat wij niet dadelijk die ware plaats hebben kunnen zien die dat voorschrift in het evangelie der genade Gods inneemt. Zo dachten wij het beste te zijn, zo eenvoudig ons doenlijk was om de weg uit te stippelen, waarin wij tot ons tegenwoordige standpunt ten opzichte van dit belangrijke deel van de goddelijke waarheid zijn geleid geworden. Aldus sprekend hebben wij door overvloedige genade geen achterliggende dwaling te erkennen, nog enig verkeerd inzicht, nog enig opzettelijk of ongepast verzuim, nog enige misleidende bevinding als christenmens, nog enig vals onderwijs als christenleraar te beleiden. Veeleer hebben wij met dankbaarheid te erkennen dat onze wens meer is uitgebreid naar een grotere mate of tot een voller bezit van de kennis van Gods wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand. Gelijk wij bevolen worden op te wassen in de genade en de kennis van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Zo zouden wij zeer begeren voor onszelf, zowel als voor anderen, om niet meer altijd als een paal op een en dezelfde plaats te staan of als een geesteloos mens te blijven op een en dezelfde trap van kennis en ondervinding, alsof wij alreeds kenden wat gekend kan worden en bereikt hebben de eindpaal, nu slechts te wachten hadden op de kroon der overwinning. Nee. Maar wij willen liever met de apostel Paulus, vergeten hetgeen achter is, en jagen naar hetgeen dat voor is, en alzo hijgen naar het doel en de prijs van die hoge roeping Gods in Christus Jezus. Laat dit dan voldoende zijn als een inleiding tot ons onderwerp. Er begint nu het officiële stuk over het voorschrift of het gebiedende deel van het woord des Heren. Naarmate wij in het geestelijk leven vorderingen maken, zien en gevoelen wij gewoonlijk al meer en meer de dikke duisternis en de grove onkunde die over onze ziel is uitgespreid. En het is alleen door een genadige ontdekking aan onze ziel dat wij kennis krijgen van ons totale onvermogen om de zekerheid en het gezag van goddelijke dingen te beseffen. De dingen des geestes Gods. Wij gevoelen het, gelijk de apostel zegt in 1 Korinthe 2, kunnen alleen geestelijk onderscheiden worden, omdat ze hoog, hemels en heilig zijn, zijn ze uit hun eigen natuur ver buiten ons gezicht of buiten het bereik van ons natuurlijke verstand. Laat het zich inspannen zoveel als maar mogelijk is of tot zijn hoogste ontwikkeling worden opgevoerd. Nee, het is alleen in Gods licht dat wij het licht zien. En daar alles wat openbaar maakt licht is, komt het gezicht en het gevoel dat wij van onze duisternis hebben alleen van het licht des levens in onze ziel. Naarmate wij dan groeien in dat licht en in het leven, want er is of moet een groeien zijn in de genade, volgens 2 Petrus 3. Naar die mate is er ook een meerdere ontdekking en een dieper besef van de duisternis van onze geest in de dingen Gods. Maar het is niet alles duisternis, want de duisternis is een zaak en de macht van de duisternis is een andere zaak. En die zijn overgezet in het koninkrijk des zoons zijner liefde. Telkens toch zijn er van die ogenblikjes dat een stralende glans van hemelse werkelijkheid helder en heerlijk in hun ziel schijnt. Dan plots misschien wordt dit weer weggenomen, Als wij de vergelijking eens mogen maken, bijna als het laken dat Petrus zag in een gezicht en dat weer werd opgenomen in de hemel, of als de wolk die door de opvarende heiland voor de ogen van de hem nastarende discipelen wegnam. Uit deze goddelijke ontsluitingen krijgen wij een geestelijk besef van de bovennatuurlijke dingen, die hun natuur doen kennen aan het verlichte verstand en hun gelukzaligheid verzegelen aan het hart en het gemis van die invloeden doen overtuigd staan welk een sluier van onwetendheid en duisternis er over onze ziel hangt. Onze lezers vergunnen het ons om dit met een voorbeeld te verduidelijken. Bijvoorbeeld op een nevelige dag, als de dikke mist het ons omliggende landschap aan het oog onttrekt. Dan zal soms de zon plotseling er doorheen komen. In een ogenblik wordt de sluier opgeheven en het hele landschap komt helder en schoon tevoorschijn. De trotse bergketen, of het ons toelachende dal, of de lange kronkelende zeekust met alle rotsachtige voorgebergten, die zich in de mist schuil hielden, komen plotseling tevoorschijn en het hele landschap vertegenwoordigt zich aan het oog, duidelijk en klaar, als een harmonisch geheel. Doch de mist keert weer, bijna even plotseling als die is opgetrokken geweest. Het ene voorwerp na het andere wikkelt zich in de nevel, totdat het geheel aan ons oog onttrokken is. En toch zijn we niet alles kwijt. We kunnen ons herinneren wat wij gezien hebben. Het heeft een indruk op onze geest gemaakt. Het heeft een duurzame herinnering achtergelaten, ofschoon niet in haar volle helderheid en klaarheid. En wat we nu zien is slechts nevel en mist. Kunnen wij dit beeld niet toepassen op ons oordeel in geestelijke dingen, beide wat aangaat licht en duisternis? Meestal kermen en zuchten wij onder een gevoel van die dikke duisternis waaronder wij verkeren. Want ofschoon het licht zoet is en het de ogen goed is de zon te aanschouwen, niettemin zijn de dagen der duisternis vele. Dit is de dichte nevel en de mist. Maar er zijn ook tijden en stonden dat de zon der gerechtigheid plotseling voor het oog der ziel opgaat met genezing onder zijn vleugelen. En dan wordt de nevel en de mist onmiddellijk verdreven. Licht schijnt in het hart en op hetzelfde ogenblik wordt het gehele plan en ontwerp van de zaligheid, van genade tot heerlijkheid, van voor de grondlegging der wereld tot aan het eind der eeuwen van het oorspronkelijke voornemen van God, tot de volle en de laatste voltooiing daarvan in een zalige eeuwigheid geopenbaard. Dit wordt soms ontdekt onder het lezen van Gods woord, of soms doordat een gedeelte van de schrift wordt toegepast aan het hart, of soms in een eenzame overdenking, of soms als wij op onze knieën liggen om des Heren aangezicht te zoeken. Op deze gezegende ogenblikken schijnt het goddelijke licht in de ziel, want de opening uw woorden geeft licht. En dit licht breidt zich uit als het ware over het woord der waarheid en verlicht elk deel waarop het schijnt met een onbeschrijfelijke schoonheid en heerlijkheid. Laat ons bijvoorbeeld onder een zulke goddelijke kracht en invloed lezen Efeze 1 of Romeinen 8. Of de samenspraken van de heiland met zijn discipelen, voor zijn lijden en dood, of het wonderlijke gebed in Johannes 17, waarin hij optreedt voor zijn discipelen en ook voor ons, die in zijn naam geloven, als voorspraak, als de grote hoge priester over het huis Gods. Als wij deze hemelse waarheden lezen, als het geloof vaardig wordt en zich vermengt met hetgeen wij lezen, welke schoonheid en gelukzaligheid schijnt er uit iedere volzin, en hoe straalt het heerlijke evangelie der genade Gods uit als met hemels licht om elk deel daarvan te doen samensmelten als het grootste harmonische geheel. Wanneer de ziel vertederd wordt en smelt onder de kracht en de invloed van het woord als een woord van geest en leven, dan vlieden alle schijnbare bezwaren weg en niet één verkeerde noot verstoort de samenstemming van het hemelskoor van de evangeliewaarheden, dat een zoet geluid in het hart voortbrengt. Op zulke tijden en in zulke gestalten willen wij gaarne aan zijn plaats laten wat wij niet te volle kunnen begrijpen. Twist en oneenigheid met het zij God of mensen, met onszelf of tussen anderen, vlieden weg, want ze kunnen in deze hemelse dampkring niet leven. En de majesteit en de kracht van het woord van de levende God vervult de ziel met eerbiedigheid en trekt haar genegenheden in liefde uit. Alle leerstelling, alle bevinding, alle voorschrift wordt dan gezien tot een groots, overeenstemmend geheel, zich verenigend in het middelpunt, in die heerlijke persoon van de Zoon van God. Zij allen komen uit Hem en tot Hem keren zij allen weder. Afgescheiden van Hem beschouwd is het leerstellige slechts een dorre tak, de bevinding slechts een misleidende droom, het voorschrift slechts een wettische dienst. Doch als zijn licht verlicht, zijn geest verlevendigd en zijn kracht het woord zijnde genade vergezeld, dan zien wij het leerstellige niet langer aan als droog en dood, maar als een heerlijke waarheid, de bevinding niet maar als louter een zaak van onzekerheid, maar een gezegende werkelijkheid als het ware koninkrijk van God, door een goddelijke kracht opgericht in het hart, en de gehoorzaamheid niet als een wettische plicht, maar als een hoge, heilige en aangename dienst. Doch wij moeten ons onderwerp niet vooruitlopen, want wij zullen bevinden dat in de bedding die wij in het kort uitstippelden, onze meningen en gedachten voornamelijk zullen gaan. Nochtans dachten wij het goed deze voorafgaande schets te geven, aan de ene kant begeerig zijnde, om reeds bij de aanvang af alle verdenkingen die in het gemoed van vriend of vijand zich mochten opdoen, te ontzenuwen, opdat wij de behandeling van het voorschrift ter hand nemend niet mochten afzwerven van de waarheid tot het wettische en aan de andere kant, om de weg te bereiden tot een nadere beschouwing van het stuk dat we ondernomen hebben om te verklaren. Het hier dan bijlatend stellen wij ons voor, bij de behandeling van het onderwerp, het voorschrift en deze vier zaken nader te overwegen. Ten eerste zijn belangrijkheid. Ten tweede zijn karakter. Ten derde, zijn plaats in het woord. Ten vierde, zijn plaats in het hart en het leven. Dus zijn belangrijkheid, zijn karakter, zijn plaats in het woord en de plaats in het hart en het leven. Het eerste punt dan, een zeer eenvoudig bewijs dan van de belangrijkheid van het voorschrift is, wat wij kunnen noemen, zijn omvang. Laat ons dit eens onderzoeken door verschillende brieven van het Nieuwe Testament na te slaan. Wij maken hier in het bijzonder melding van, omdat waar het voorschrift wordt gericht, dus eigenlijk de zendbrieven, aan de christengemeente, het een onderscheiden en een bijzondere plaats in de brieven inneemt als een overeenstemmend deel van de openbaring der genade en de waarheid in het evangelie van Jezus Christus. Neem dan als eerste voorbeeld de brief aan de Efezen. Dat is de meest volkomen en rijkst bedeelde en dien wij misschien zouden mogen noemen de meest verheven in leer van al de brieven die Paulus door goddelijke ingeving aan de gemeente geschreven heeft. Want van de 6 hoofdstukken die er in deze brief staan, zijn er 3 voorschrijvend, inderdaad vermengd met en gegrondvest op die leerstellige en die bevindelijke waarheid. Want in dit kanaal loopt het voorschrift altijd, behalve dat het aanneemt de vorm van duidelijke, stellige vermaning, waarschuwing en besturing. Overweeg dit punt, gij leraren, dienaren, predikanten, die elke zondag niet predikt dan leerstelling, leerstelling en nog eens leerstelling. En vraag dan uzelf af of diezelfde Heilige Geest, die de eerste 3 hoofdstukken van de brief aan de Efeziërs bekend maakte, ook niet die laatste 3 openbaarde. Is niet de hele brief gelijk geïnspireerd? Een deel van de schrift waarvan wij lezen. Alle de schrift is van God ingegeven, is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. 2 Timotheüs 3. Hoe dan kunt gij een mens Gods zijn, volmaakt, dat is volkomen als een leraar, als een dienaar, en door uitgerust tot alle goed werk, indien gij halstarrig veronachtzaamt enig gedeelte van de schrift die God gegeven heeft ten nutte voor uzelf en door u aan anderen? Maar laat ons dit punt eens wat een weinig dichterbij zien. Zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt, met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid, verdragende elkaar in liefde, u benaastigend te houden de eenigheid des geestes door de band des vredes. Efeze 4. In de voorgaande hoofdstukken had de apostel de gelovige Efeziërs al voor oog gesteld hun eeuwige verkiezing in Christus, hun verordinering tot aanneming tot kinderen, hun verlossing door het bloed van Jezus en ook de vergeving van hun zonden, hun verzegeling door de Heilige Geest, zij beloft als een onderpand van hun erfenis, hun gebouwd zijn op dat fundament der apostelen en profeten. En dat tot een woonstede Gods in de geest. Welk een bundel van hemelse zegeningen, dat alles hun toekomt, als heiligen en gelovigen in Christus Jezus. En wat volgt er dan? Ik, daarom, wat een daarom, hoe leidt het ons terug tot die geestelijke zegeningen, waarmede God ons gezegend heeft in Christus. En hoe dringt het aan opdat die zegeningen kracht zouden hebben op onze wandel en handel. Ik daarom, de gevangene in de Heere, bidde u dat gij wandelt waardiglijk de roeping met welke gij geroepen zijt. Doch niet voldaan met deze algemene vermaning, zo gaat de apostel in 3 opeenvolgende hoofdstukken voort om het voorschrift nog nader te ontvouwen, opdat het in hun hart en in hun conscientie de vruchten der gerechtigheid zou voortbrengen als daar zijn. Ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdraagzaamheid, liefde, vereniging, en wederkerig elkaar vergeven. En mengt hij deze zijn vermaningen met ernstige waarschuwingen tegen alle zonden, als onreinigheid, leugen, toornigheid, diefstal, bitterheid, gramschap en lastering. Merk ook op hoe nadrukkelijk hij zich niet slechts bezighoudt met onze persoonlijke handel en wandel, maar ook met de familiekring en huisvaders en huismoeders en kinderen en dienstknechten en heren en de onderlinge plichten op het hart drukt en hoe zijn gehele redenering bouwt op de zekerste beweeggronden en haar baseert op hemelse en geestelijke beginselen. Wij hebben dus in deze brief de verhevenste leerstellingen, de hoogste praktijk en het verrukkendste gezicht van de soevereine, eeuwige genade van God de Vader. In hoofdstuk 1 en van de onuitsprekelijke liefde van God de Zoon in hoofdstuk 3 en van het levendmakend, verzegelde, bevestigend werk van God de Heilige Geest ook weer in hoofdstuk 1 en 2. En volgend op deze rijke, heerlijke voorstelling van de innigste, leerstellige waarheid, vinden wij het innigste voorschrift dat ons als vrucht van deze soevereine genadens voor ogen voert, de gewillige gehoorzaamheid van hart, mond en leven, met elke inwendige genade en elke uitwendige vrucht. Geef hier acht op, lezers. Onderzoek het voor uzelf. Ge hebt uw Bijbel voor u. Gij behoeft geen geleerdheid of geen grote ontwikkeling om dit te kunnen verstaan. Als gij in uw ziel een weinigje begunstigd wordt, als gij voelt dat uw hart week wordt en smelt onder de indruk van Gods goedheid en barmhartigheid, gaat dan voor een poosje tijds alleen, gaat in uw binnenste kamer en sluit de deur achter u toe. De uitwendige en de inwendige deur, Matthäus 6, en lees daar met een biddend hart de brief aan de Efeziërs. En als uw geloof met heilige blijdschap en hemelse zoetheid die eerste drie hoofdstukken omhelzen kan, lees dan voort en omhels door hetzelfde geloof de wijze en de heilige voorschriften in de drie laatste hoofdstukken vervat, die ook uitvloeien van diezelfde Heilige Geest, welke ze heeft ingegeven en doen neerschrijven. In Efeze 4 staat, gelijk er maar één geest is en één geloof, zo rekent erop dat als de gezegende geest de ogen van uw verstand verlicht, om de leerstellingen te zien, en uw hart zalft om de invloed van die vrije genade te smaken, dezelfde gezegende geest ook uw ogen en uw hart zalven zal om te zien en te ervaren de invloed van die krachtdadige genade. En zowel schijnen zal op het geïnspireerde voorschrift als op de geïnspireerde belofte. Ook zal uw geloof, dat de zaligheid omhelst, niet minder gewillig zijn de dingen te omhelzen die met de zaligheid gevoegd zijn. Hebreeën 6. Wij weten inderdaad dat om dit te betrachten, een geestelijk gemoed vereist wordt. Maar wij schrijven voor geestelijke lezers, voor diegenen die iets kennen van de kracht van het woord op het hart, zowel als de bedoeling van de letter van het woord in hun verstand. Neem dan de brief aan de Colossense, die wij op één lijn stellen met de brief aan de Efeze. Ook omtrent die tijd geschreven. Dat is anno het jaar 61, toen Paulus te Rome gevangen zat. En die hoofdzakelijk handelt over dezelfde heerlijke waarheden. Deze brief heeft vier hoofdstukken. Van deze zijn er twee voorschrijvend. Dat is de helft van de brief. Is dit niet een betekenisvol feit? En kan het bestaanbaar zijn met de betamelijke eerbied voor het woord der genade Gods om een halve brief stilzwijgend terzijde te leggen als van weinig of geen belang? Beschouw dan 1 Thessalonicense. Deze bevat vijf hoofdstukken, waarvan de laatste twee geheel voorschrijvend zijn. En als wij in plaats van bij hoofdstukken te rekenen, de verzen tellen, dan zullen wij bevinden dat iets meer dan de helft, 46 tegen 43, gewijd zijn aan het onderwerp van de praktijk en de eis van de christelijke gehoorzaamheid. Doch hier kan de tegenwerping gemaakt worden dat wij de brieven hebben eruit geknipt en twee van de langste en de belangrijkste verzwegen hebben, namelijk de brief aan de Romeinen en die aan de Hebreeën. Beide waarop de vergelijking in omvang niet van toepassing is. Het is volkomen waar dat in geen van beide deze brieven de verhouding van voorschrift tot leerstelling in omvang genomen zo groot is als in die welke wij al onderzocht hebben. Maar er is een krachtige en een bondige reden voor deze schijnbare onevenredigheid in beide gevallen. In het bekendmaken bijvoorbeeld van de grote leerstelling der rechtvaardigmaking door het geloof in het bloed en de gerechtigheid van de Zoon van God, dat immers het hoofdonderwerp is in de brief aan de Romeinen, was het noodzakelijk dit volledig en breedvoerig te doen. En een zo gewichtige waarheid te plaatsen op een brede en duurzame grondslag. In een korte brief, gelijk die aan de Filippenzen, kon die fundamentele leerstelling die Luther noemt, het artikel waarmee de kerk staat of valt, van alle kanten niet behoorlijk worden uiteengezet. Een zekere omvang van uitgezocht betogend bewijs, want het leerstellige deel van de brief aan de Romeinen is een meesterstuk van verdedigender redeneerkunde was nodig om het grote bolwerk der kerk te gronden op een onbewegelijk fundament tegen de dwalingen der eeuwen. Op dezelfde wijze het priesterschap van de Heere Jezus, dat het onderwerp vormt van de brief aan de Hebreeën. Dit kon niet van alle zijden belicht worden in enige woorden, want het was noodzakelijk om daarin te schetsen de vervulling van de Levitische bediening. De vervulling dus van de oude Levitische bediening met haar zinnenbeelden en offeranden in de persoon en het werk van de middelaar Gods en der mensen. En dit overwegend zien wij al dadelijk een voldoende reden waarom dat deze twee brieven een blijkbare afwijking vertonen ten opzichte van de omgang van het voorschrift. En nochtans in beide is het voorschrift te schatten niet naar werkelijke omgang, maar naar belangrijkheid, naar hoedanigheid en niet naar hoe grootheid. Een bewonderenswaardig bewijs inderdaad, niet minder sterk en sprekend dan in de eerstgenoemde brieven. Lees bijvoorbeeld Romeinen 12, 13 en 14. Welke nadrukkelijke voorschriften, hoe aaneengesloten en toch hoe begrijpelijk. Welke hechte en sterke evangeliegrondslagen zijn daar neergelegd. De ontfermingen Gods, hoofdstuk 12. Het eigendom dat Christus heeft aan ons, hoofdstuk 14. Het lidmaatschap met hem en met elkaar, hoofdstuk 12. De geestelijke natuur van het Koninkrijk van God, hoofdstuk 14. Het voorbeeld van Christus, hoofdstuk 15. De eis van de broederlijke liefde, hoofdstuk 13. De nadering van de volle en eindeloze zaligheid, hoofdstuk 13. En onze verantwoordelijkheid voor God, hoofdstuk 14. Wat een grondslag is er dus gelegd. En op deze brede grondslag van christelijke voorrechten, welk een heerlijke bovenbouw van christelijke voorschriften. Lees van Romeinen 12 tot Romeinen 15. Ziet welk nadrukkelijke voorschriften, hoe innig en nauw tezamengevoegd en nochtans hoe vol ervan is, hoofdstuk 12. Met welk een kostelijke en invloedrijke grondslag vangt dit aan. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot de levende, heilige en Gode welbehagende offerande. Welke is uw redelijke godsdienst? En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en de welbehagende en volmaakte wil van God zij. Het lichaam te stellen tot een levende offerande der offerande goden, de wereld niet gelijkvormig te zijn, maar van gedaante veranderd te worden door de vernieuwing des gemoeds naar het beeld van Christus met een tastbare bevinding en proef daarbij van de volmaakte wil van God. Welke fundament voor de wezenlijke en de practicale godszaligheid. Maar wij moeten op ons onderwerp niet vooruitlopen, daar deze zaken in het vervolg van de tijd moeten overwogen worden. Laat het ons voor het tegenwoordige genoeg zijn om onszelf de eenvoudige vraag te stellen. Kan het recht, kan het veilig, kan het schriftuurlijk zijn om deze volheid en belangrijkheid van het voorschrift met niet meer belangstelling te behandelen dan een oude parlementswet? Of om wat minder scherp te zijn, om het te ontvangen als het woord van God. Maar even gelijk wij met de laatste hoofdstukken van Ezechiël veelal doen, die wij weinig lezen en nog minder verstaan, ofschoon wij er niet aan twijfelen dat ze mede een deel uitmaken van de geïnspireerde schrift. En dezelfde opmerking geldt voor de brief aan de Hebreeën. Na zijn omvang genomen, komt het voorschrijvend deel van die brief tekort bij de leerstellige deel. Maar wie die twee laatste hoofdstukken leest, kan verloochenen de ernst en van de vermaning, de waarschuwing en de besturing waarvan ze vol zijn, welke wij echter slechts kunnen aanstippen om ons zoveel mogelijk te bekorten. Men zal echter hebben opgemerkt dat wij alleen de omgang van als bewijs voor de belangrijkheid van het voorschrijvende deel hebben aangetoond. Als onze lezers lust hebben om onze bewijsgrond verder door te voeren, men onderzoekt dan de brief aan de Galaten, waarvan 2 van de 6 hoofdstukken voorschrijvend zijn, hoofdstuk 5 en 6. De brief aan de Filippenzen, waarin het voorschrift zo schoon uitblinkt en zo vermengd is met het leerstellige. Hoofdstuk 1 en 2 en 3 delen ervan en met het bevindelijke ziet ook hoofdstuk 1 en 3 dat het mag genoemd worden een patroon van voorschriften. Men onderzoekt de brieven van Timotheus en Titus die bijna geheel alleen voorschrijvend zijn. De brieven van Petrus en Jacobus die vol zijn van voorschriften van het begin tot einde. Het veelvuldig voorkomen van voorschriften in de brieven zou iemand wiens aandacht nooit bij dit punt had stilgestaan, met verbazing vervullen als hij dit eens zorgvuldig ging naspeuren. Toch het is droevig om te moeten vaststellen hoe weinig onder ons de schrift overeenkomstig haar waardigheid wordt gelezen, met verstandelijke oplettendheid, met zorgvuldige en oprechte vlijt, met een ernstige wens om haar geestelijke bedoeling te mogen verstaan, te geloven en in het hart te ondervinden. Dit immers noemt Gods woord vergelijkenderwijs in Spreuken 2 een zoeken als zilver, een naspeuren als verborgen schatten. Tot zover het eerste gedeelte van de geïnspireerde regel des levens voor de gelovigen, of overdenkingen over het gebiedendeel van het woord van God, door Philpott en voorgelezen door Stichting het Braambos. Het is niet de bedoeling dat u dit elders zonder toestemming publiceert.